Goedenavond. Iedereen van harte welkom bij deze Bijbelavond. En het thema van vanavond is medische ontwikkelingen. Tot hoever gaan we? Nou, in het bijzonder heten we dokter Teel welkom. Die vanavond met ons over dit onderwerp hoopt te spreken. En het is een heel breed thema. Er kunnen zoveel vragen op ons afkomen. Kunnen we bijvoorbeeld medicatie en behandelingen, kunnen we dat overschatten? Of hoe lang moeten we eigenlijk doorgaan met een behandeling om de genadetijd te rekken? Of wat mogen we de betekenis van ziekte, gezondheid, genezing, hoe mogen we dat zien in het dagelijks leven op basis van Gods woord? Nou, het is ontzettend breed en we hopen daar vanavond met elkaar een goede avond over te hebben. Een heel erg belangrijk onderwerp en we hopen dan ook op een goede en gezegende avond met elkaar. Ik stel voor om deze avond te beginnen met zingen uit Psalm 41. Henk, wil jij spelen? En daarvan het tweede vers. De Heer zal hem op het ziekbed neergestort versterken door zijn kracht. Gij maakt dat zelfs zijn ganse leger wordt veranderd door uw macht. Ik heb tot God geroepen om gena. Ik zei in mijn angst en leed, genees mij Heer, die bij u schuldig sta en tegen u misdeed. Het tweede vers, Psalm 41. Heer Almachtige Vader, we komen tot u in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En we danken u, Heere, voor wat u geeft. Het allergrootste heeft u ons gegeven, het offer van uw Zoon. Verzoening voor onze zonden. En we belijden voor u, Heere, dat door die zonde ook alle kwaad in de wereld is gekomen. Die gevolgen, die ervaren wij dagelijks. En bij ons vandaan, Heer, is het onmogelijk om die kloof te dichten. Vanuit onszelf is er geen mogelijkheid meer tot zaligheid. Maar dat heeft u gegeven. Uw offer, Heer Jezus, heeft daarin voorzien. Dat is toch het belangrijkste in ons leven, Heer, dat we die genade leren kennen, dat we daarnaar jagen. Heer, we vragen uw zegen over deze avond. Als we nadenken over allerlei medische technieken voor uitgang, wat wij allemaal kunnen als mens, maar het is goed om onszelf af te vragen, Heer. Wat kunnen we, wat mogen we? Waar ligt de balans? Tot hoever moeten we, mogen we meegaan in de medische wetenschap? Waar ligt onze eigen verantwoording en waar eindigt die? En waar moeten wij overgaan in het vertrouwen op u? Sluiten die zaken elkaar uit of juist niet? Heer, dat kan zo persoonlijk zijn in ons leven waar we mee worstelen. En het is goed om daar zicht op te krijgen. En we danken u dus ook dat we daar vanavond over dit onderwerp met elkaar mogen nadenken. Dat u zijn met de spreker, Heer, dat hij helder zijn boodschap mag brengen, dat we daarnaar luisteren. Dat we leren luisteren wat u tot ons te zeggen heeft, Heer. Geef ons allen zo een gezegende avond. We vragen u dit alles uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil een klein stukje met u lezen uit Gods woord. Dat vinden we in Matthäus 8. Het is dan Matthäus 8 vanaf het 14e vers tot en met het 18e. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende en liede. En als het laat geworden was, hebben zij velen, van de duivel bezeten, tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En Jezus, vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. Voordat ik het woord aan dokter Theo geef, nog een paar huishoudelijke mededelingen. Na de lezing is er een pauze en is er gelegenheid om vragen op te schrijven. Zometeen leg ik hier wat papier en pennen neer. Die kunnen dan na de pauze behandeld worden. En na het beantwoorden van de vragen sluiten we de avond met elkaar af. Geef ik nu graag het woord aan dokter Theo.
Bij de opening zo even werd al aangegeven dat er verschillende vragen zijn. Hè, tot hoever gaan we, welke mogelijkheden mogen we benutten en welke juist we niet. Dat geeft al aan vanavond dat we een heel breed thema hebben. Voor de een staat het misschien wat verder af dan voor de ander. Maar als je zo eens nadenkt over de mogelijkheden die er vandaag de dag zijn. Kijk, het zal u niet verbazen als ik vanavond zeg, we kunnen erg veel. Een enkele ouderen zie ik hier zitten. Als we dus echt teruggaan in de tijd, hebben ze het wel eens omschreven als een paar revoluties die zich in de geneeskunde hebben voltrokken. En dan denk ik bijvoorbeeld, en we vinden dat heel vanzelfsprekend vandaag de dag, de ontwikkeling van de penicillines. De antibiotica die er vandaag de dag zijn. andere geweldige ontwikkeling, operatietechnieken die er heden zijn. Kijk, niemand van ons gaat graag onder narcose. Maar als je ziet wat er vandaag de dag mogelijk is, hoe iemand met een operatie aan het hoofd bijvoorbeeld, hoe laat begint die? 8:00 En hoe laat laten ze iemand aan het eind van de middag weer wakker worden? 6:15, 7:30 Dan is daar ingreep aan het hoofd voorbij, brughoektumor. Ja, is allemaal indrukwekkend. En als je ziet wat daar dus mogelijk bij is, dan heeft professor Dunning, misschien zegt de naam u iets, hij heeft ooit de overheid geadviseerd in de financiën wat op orde te brengen in de gezondheidszorg. Toen zegt hij, dat is een revolutionaire ontwikkeling geweest, hè? Pakweg 1950, 1960, hoe de eerste entree ervan gemaakt is. Tweede revolutie, misschien zegt u dat ook wel wat, 1967, Zuid-Afrika, gaat er al iets lampje branden? Dokter Barnard, de man die de eerste harttransplantatie deed. Nou, als hij even dat op je in laat werken, de motor van het hart, de motor van het lichaam, het hart, dat wordt eruit gehaald. Apparatuur neemt die hele circulatiefunctie over en we zorgen dat de longen voldoende zuurstof krijgen, of eigenlijk zuurstof wordt in het bloed gebracht. Dan is dat natuurlijk een geweldige ontwikkeling, hè? Dat je een hart weghaalt, de machinerie neemt die taak over en even later wordt er een donorhart voor in de plaats gezet. Kijk, die eerste patiënt die heeft niet heel lang geleefd, maar uiteindelijk is toch een techniek die, ja, zeker in ons land buitengewoon ontwikkeld is. En waar ze vandaag de dag discussiëren over vragen als hoeveel harttransplantaties mogen er gedaan worden. En dan krijg je dus een heel ander type vraag, maar het zegt dus wel hoeveel we met elkaar niet kunnen. En inmiddels is professor Dunning overleden, maar die technieken, de wetenschap, het gaat tot op de dag van vandaag door. Ik heb zelf nog een boekje geschreven, inmiddels ook alweer een paar jaar terug, over stamcelonderzoek. Maar ja, dat ligt natuurlijk heel ver van uw bed, hè? Toen die eerste stamcellen... Cellen die dus het vermogen hebben om tot iedere willekeurige lichaamcel uit te groeien. Tot een zenuwcel, tot een niercel, tot een longcel en vul alles maar in. Ja, welke ziektes werden daarvoor behandeld? Nou ja, ziekte van Pompe, die hebben we een paar keer in de krant gelezen, zo'n enzymstoornis. Maar ook een ziekte van Hunter en een ziekte van Hurler. Nou, nooit van gehoord natuurlijk. Ja, dan is het allemaal nog ver weg. Maar als ik nou het eens heb over hartinfarcten. Ja, mensen die een hartinfarct, wat is dat? Een beschadiging van je hart. Maar als ik nou daar stamcellen op dat hart kan aanbrengen. En die stamcellen die groeien gewoon weer uit tot hartcellen. Nou, ze hebben dat bij muizen gedaan, hè. Dan geven ze muizen een hartinfarct. Dat kunnen ze tegenwoordig allemaal. En dan spuiten ze die muizen in met stamcellen. En wat gebeurde er? Die stamcellen die groeiden uit tot hartcellen. Maar zat er toch een klein addertje onder het gras. U weet met mij dat het hart, als het goed is, heeft een regelmatig ritme. Van zoef, zoef, zoef. Dus er staat eigenlijk een dirigent voor, sinusknoop heet dat netjes. Die geeft dus eigenlijk de maat aan. Van kom nou allemaal tegelijk. Ja, ja. En die stamcellen, die luisterden er niet. Wat kregen die muizen dus? Een ritmestoornis. Toen hebben ze toch desondanks dat experiment ook bij mensen gedaan. Ik meen dat vanuit het Erasmus toen geweest is. 16 patiënten die een hartinfarct hebben gehad. Nou ja, pakweg mijn leeftijd tot 65 toe. Hè? Dus van 5 tot de 65. En die werden ingespoten, althans na hun toestemming en na uitgebreid geïnformeerd te zijn over alle plussen en minnen. Kregen stamcellen ingespoten en die gingen inderdaad zich op het hart vestigen. 9 van de 16 zijn buitengewoon opgeknapt. De hartfunctie sterk verbeterd. Toen hebben ze overigens, om het verhaal toch maar compleet te maken, datzelfde onderzoek herhaald in Zweden. Geen verbetering. Hoe dat komt, weet ik niet. Dat is altijd de eigenheid van natuurlijk wetenschappelijk onderzoek. Maar ik wilde maar dit mee zeggen. Stamcellen vroeger. Hunter, Hurler, pompen en dat soort aandoeningen. Vandaag de dag, hartinfarcten, de ziekte van Parkinson, mogelijk ziekte van Alzheimer. Dan heb ik het over volksziekten. Suikerziekte. Ik weet niet of u het blad wel eens leest, hè, van de diabetesvereniging. Nou, die zien rijkhalsend uit dat de eerste stamcellen ingespoten kunnen worden. Zodat, hè, want wat is dat ook weer, suikerziekte? Dan maakt de alvleesklier te weinig insuline. Dat je stamcellen inspuit die zelf insuline kunnen maken. Dan ben je af van al dat geprik in je buik of in je arm of waar dan ook. Het zou een spectaculaire ontwikkeling zijn. En dat gaat wat dat betreft maar steeds verder door. Denk aan de microchirurgie, allerlei operatietechnieken, vanuit het robotgestuurde model. Kortom, de geneeskunde die blijft zich in die zin maar ontwikkelen. En als vanzelf, ja, hoe ga je daarmee om, hè? De medische kast vandaag, nou, overvol is misschien wel een erg groot woord, maar die staat toch wel erg vol. De huisarts vroeger, en dan praat ik over 50 jaar geleden, nou, die mocht alles uit de kast halen in de strijd voor leven en dood. Maar ja, heel veel stond er ook niet in die kast. En zijn mogelijkheden waren heel beperkt. En als je dan de arts vandaag ziet, want ik zeg het al zo even, 1967, Tweede Revolutie, dokter Barnard. Maar toen begon er in 1969, zonder dat we het eigenlijk het besef hadden, begon er een derde revolutie. Professor J.H. van den Berg. Het zegt misschien niks. Hoewel, ik las heel recent, ja heel recent, 4 weken geleden of zoiets, in het Reformatorisch Dagblad, een heel klein hoekje. Professor van den Berg is overleden. 98 jaar is die geworden. En die schreef in 1969 een boekje onder de bekende titel Medische Macht en Medische Ethiek. En die ziet dat allemaal zo gebeuren. Hè? Dan praat je dus pakweg 40 jaar geleden. En toen zag hij het al gebeuren. Die techniek die zien we steeds verder ontwikkelen. De mogelijkheden die breiden zich steeds meer uit. Zelfs harttransplantaties vinden plaats. Dat is wat. Maar is dat allemaal tot zegen? Want neem nou eens, en dan gaat hij gewoon wat van die ziektegeschiedenissen vertellen. Ik weet niet of u het boekje kent, het is denk ik alleen nog maar antiquarisch bereikbaar met een paar zwart-wit fotootjes erin. Maar die paar zwart-wit fotootjes, die slaan wel eventjes je tegen. Want, nou ja, laat ik zo'n voorbeeld noemen, een jongetje dat geboren is, open ruggetje. Nou ja, wat doen we? Tegenwoordig heb je natuurlijk de hele abortusdiscussie, maar toen speelde dat in ieder geval niet. Operatie, hebben ze geprobeerd ook, hebben ze gedaan. Operatie om, wat we dan netjes zeggen, het defect aan de wervelkolom te sluiten. In de hoop dat het geen beschadiging van de zenuwen zou geven en dat hij zijn beentje zou kunnen gebruiken, valt toch tegen. Bijkomend probleem, doorbloeding van de benen is niet goed. Wat wij zeggen circulatiestoornis. Het bloed komt uiteindelijk niet helemaal in zijn voet terecht. Ja, operatie, ingreep. En het leven van het jongetje wordt gekenmerkt door de ene ingreep naar de andere ingreep. Ja, dat zijn maar de mogelijkheden, zegt Van den Berg. Dat is een techniek. Dat konden ze x aantal jaren terug nog niet. Narcosetechnieken zijn verbeterd, operatiemiddelen zijn er. En de antibiotica zijn voorhanden om allerlei infecties, ook van de voet en van de urinewegen. Want dat laatste heeft hij ook regelmatig. Jongetje blijkt toch regelmatig problemen te hebben met het plassen, houdt urine vast, het functioneert niet goed en ja, uiteindelijk een zijuitgang voor de urine. Nou, in die dagen, het is vandaag nog een hele ingreep hoor, maar in die dagen was dat een hele forse ingreep. En daarmee is eigenlijk het leed nog niet ten einde, want zijn doorbloedingsproblemen worden zo groot dat er wondjes in zijn voeten en het geneest helemaal niet, beentje wordt afgezet. Jongetje wordt ietsje ouder, andere beentje wordt afgezet. En eigenlijk zijn daarmee de problemen nog steeds niet ten einde. En de ene blaasontsteking en urosepsis, dus de blaasontsteking die naar binnen slaat, die wordt behandeld, naar de andere krijgt hij weer een infuus, weer antibiotica. En op een gegeven moment, dan is die jongen pakweg 15 jaar, en dan sla ik ook even de bladzij om, en dan zie ik een fotootje van hem. Hemicorporectomie. Vanaf de navel is het onderlichaam verwijderd. En zo ligt hij in bed. Ja, jongetje. Ja, een half mens, hè. Ergens in zekere zin naar het volwassen worden toe. Een half mens in bed en Dat is een zegen van de wetenschap. Ze kunnen vandaag veel. En u proeft wel de ironie in de toon van J.H. van den Berg. Dat hij eigenlijk zegt, ja, kijk, het is een geweldige prestatie. Zo'n in uw ingreep. Met je grote bloedvaten en met het hele circulatiesysteem. En om te zorgen dat iemand zo'n ingreep overleeft. Geweldige prestatie. Maar is zo iemand er nou blij mee dat hij het heeft overleefd? Had zo iemand, vraagt hij zich dan hardop af, had zo iemand niet veel beter aan zo'n blaasontsteking die de vele heeft gehad, die uiteindelijk naar binnen was geslagen, urosepsis zoals wij dat noemen, had zo iemand daaraan niet moeten overlijden, kunnen overlijden? Zijn de middelen ook in dit geval tot zegen? Of moeten we een keer leren van ophouden weten? Ja, en dat kom je eigenlijk bij de moeilijkste vraag van vanavond. Leren van ophouden weten. Of zoals we het ook willen zeggen, hè, van professor Velema, die heeft dat zo eens prachtig verwoord. Ik begreep dat hij inmiddels ook in een verpleeghuis zit. Moet ik leven, mag ik sterven. Ja, en waar ligt dan die balans, hè? Wie bepaalt dat trouwens? Hoe bepalen we dat? Kijk, deze avond is begonnen met het lezen uit het woord van God. Waarom? Niet omdat wij dat passend vinden, het is wel netjes voor een avond, nee. Omdat we ook voor onszelf weten dat het woord van God is normatief. Daarin spreekt de Heere tot ons, daar geeft Hij zijn geboden en bepaalt Hij ook wat de norm is voor het leven. Zijn geboden, zeggen we wel eens, die zijn heilzaam voor de samenleving, ook voor ons. Juist ook voor ons. Maar ja, dat gebeurt hier vanavond. Ik hou ook regelmatig lezingen in omgevingen waar helemaal niet het woord geopend wordt. Waar ook een heel ander klimaat heerst. Laat ik maar zeggen, een pro-euthanasie klimaat. En waar ik dan als pro-life arts nog iets mag zeggen. Dus die normativiteit van het woord, ja, die is gewoon in ons land tanende. Dat snapt u allemaal wel, dat weet u. Helaas is dat zo, de secularisatie, ontkerkelijking en welke woorden ik er ook maar voor gebruik. Maar daar hebben we wel mee van doen. En een soort algemene denklijn in ons land van, ja, je gaat toch altijd voor het goede voor iemand. Daar hadden we bij wijze van spreken 30 jaar geleden nog wel een beetje een idee van wat dat is. Maar ik heb bijvoorbeeld een verpleegunit in Rederkerk, buiten het verpleeghuis waar ik werk overigens, dat er geen verwarring vanavond ontstaat. Ik ben verbonden aan verpleeghuis Salem, Rederkerk, een reformatorisch verpleeghuis. Maar daarnaast heb ik hele grote units buiten dit verpleeghuis met een veel bredere levensvisie. En een zo'n unit is een palliatieve unit, waar dus mensen komen om te overlijden. Nou, de helft daarvan heeft vandaag de dag een euthanasieverklaring. Wat is het goede voor iemand? Wat is het beste voor iemand? Nou, dat je op een gegeven moment de nooduitgang van het leven kan pakken. Zo redeneren we vandaag de dag. En dat geeft dus al aan hoe moeilijk het is om tot een gemeenschappelijke lijn te komen. Wat is goed en wat is niet goed? Dat de overheid hier ook op geanticipeerd heeft. En dat is even van belang dat u moet weten vanavond. Een beetje de lessen die ik straks wat wil meegeven. Want kijk, u zult ongetwijfeld heel wel, het is ergens wel her en der bekend wat ik vanavond zal noemen. En u vergeet er weer hoop van, geef ook allemaal niet. Maar een van die lessen die ik mee zou willen geven is dit. De overheid anticipeerde daarop. Heeft in wetgeving vastgelegd hoe de rechten en de plichten van een dokter en een patiënt zijn. Dat is de zogenaamde WGBO, vergeet dat allemaal maar. De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, die geeft dus aan hoe zijn onze rechten en plichten ten opzichte van de huisarts, ten opzichte van de specialist, ten opzichte van de arts die ik tegenover me heb. Want u hebt wel rechten, u heeft ook plichten. Die wet die baseert op één heel belangrijk rechtsbeginsel. En dat heet het zogenaamde, en ik zou zeggen, u mag veel vergeten vanavond, maar dat is het zogenaamde instemmingsrecht. En als u dat woord vergeet, dan wordt u er nog wel een keertje aan herinnerd. Niet door mij, maar als u een keer met een ziekenhuis in aanraking komt. Het zogenaamde instemmingsrecht. Daarmee is de overheid naar de burger toegekomen en heeft gezegd, u heeft als burger het instemmingsrecht, als u met een arts te maken hebt, Maar u heeft dus ook het recht om te zeggen, ik stem niet in. Dit klinkt nog eventjes heel theoretisch wat ik nu zeg. Maar u gaat gewoon naar uw huisarts toe. Ja, hoe zit dat even? Beetje last met plassen. Een beetje branderig. Wat zou dat zijn? Blaasontstekingen? Mogelijk. Nou ja, dan komt hij bij de huisarts. U bent al zo slim geweest, potje urine meegenomen. Dan stopt de huisarts daar een stikje in. Ja, inderdaad, u hebt een blaasontsteking. Ik zal u furobidkuur voorschrijven. 2 keer daags 100 milligram. Nou, 7 dagen, schrijf gelijk het recept en die geeft het recept aan u. Welke bijwerking heeft dit middel? Moet de huisarts altijd even zeggen. U kunt er een beetje uitslag van krijgen, u kunt er iets diarree van krijgen, een beetje misselijk. Komt het meeste voor. In begrijpelijke taal moet de huisarts uitleggen, dat is ook allemaal wettelijk vastgelegd, hè? Als hij dus uw longen luistert, basaal, bij de linker lobus hoor ik een klein beetje crepitaties, dat soort woorden niks. Ik hoor wat geknisper en dat kan passen bij. Hij moet het dus gewoon heel begrijpelijk dat u weet van, oh, hij denkt dus aan een longontsteking, hij denkt aan, en vul maar iets in. En vervolgens komt hij met zijn plan. Lijkt me het best dat u deze tabletten gebruikt. Lijkt me het best dat we eens een foto maken. Kom over een weekje maar terug als de klachten niet over zijn. He, dus de huisarts die moet dan zijn plan ontvouwen, of de specialist die moet het plan ontvouwen. En dan moet u feitelijk ja of nee op zeggen. U hebt het instemmingsrecht. Als u dan zegt, als u dat kuurtje meekrijgt, van nou, ja dokter, zo erg zijn die klachten ook wel niet, maar ik heb dus een blaasontsteking. Ik probeer het eerst toch eens met cranberries en met vitamine C en erg veel water drinken. Mag. Dus dan weigert u de behandeling die de huisarts voorstelt, dan stemt u daar niet mee in. En dan kiest u even een eigen spoor, dan kan de huisarts niet zeggen, nou daar is de deur. Dan blijft u altijd gewoon zijn patiënt en kan u weer terugkomen om eventueel zijn advies alsnog op te volgen. Of het verstandig is wat u doet, altijd vers 2, maar dat recht is dus in de wet verankerd. Wat er bijvoorbeeld ook in zit, ach, daar hoef u verder geen gebruik van te maken, maar u bent toen een keertje bij, jaren geleden was dat alweer, hè, een psychiater geweest. Of een keer bij de internist voor, ja, van die vage klachten. Wat heeft die internist toen eigenlijk geschreven over u? Die huisarts, of die chirurg, of welke specialist dan ook. Dokter, ik zou graag die brief willen hebben die de specialist aan u gestuurd heeft toen ik bij de specialist ben geweest. Nou, dat recht heeft u. Hij mag er overigens wel wat voor rekenen. Dat is ook in de wet vastgelegd. Dus als u er een rekening van krijgt, dan weet u waar het ook in zit. Maar dat is dus allemaal wettelijk geregeld. U mag zelfs ook, ik zou van dat recht helemaal geen gebruik maken, of u moet wel hele harde redenen hebben. Het komt wel eens voornamelijk dat mensen een stukje uit hun dossier willen wissen. Ze hebben bijvoorbeeld vroeger een heel bond leven geleid, bepaalde ziektes gehad, die mannen met een bepaald leefpatroon samenhingen en ze willen die zwarte bladzijde helemaal uitwissen. Dokter, u heeft nog wat informatie over mij van de periode 1970-1972. Ik wil dat die eruit gaat, helemaal. Met alle brieven, alles correspondentie, die moet eruit. Nou ja, dan moet de huisarts dat in beginsel doen. Dus zo zie je dus, er zijn allerlei bepalingen in die wet opgenomen. Maar het meest belangrijke is dus dat instemmingsrecht. U stemt in of niet in. Dat recht heeft u. Maar nou zijn er genoeg situaties. We hopen het niet, maar u zakt straks in elkaar. Ja. Zou u gereanimeerd willen worden? Ja, dat kan ik dan niet meer vragen. Hoe werkt het dan? Nou, de wet voorziet daar ook in dat in bijzondere situaties, acute situaties, moet de arts maar gewoon handelen of de omstanders. En dan zien we daarna wel wat de juiste visie is. Maar als ik in het verpleeghuis kijk, nou ja, zo'n bewoner, hè, die vandaag nog even bijgeroepen werd, koorts. Iemand van 1922, maar dat is een hele leeftijd. Op zoek naar zijn moeder. Ja, hoest een beetje. Ja, toch een longontsteking. Nou, ik geef wel een kuurtje. Nou, ik hoef het aan hem zelf niet uit te leggen, want die snapt het helemaal niet. Kuurtje, ik ben helemaal niet ziek. Toch 38,6. Drinken is ook even wat minder. Nou, dan bel je even de familie op, of de verpleging doet dat even. Nou, uw vader was vanmorgen niet helemaal lekker. En toen is de dokter er langs geweest en die heeft een kuurtje voor geschreven. Dat is toch iets meer dan een mededeling. Tuurlijk, het is een mededeling. Maar als dochter heb je dat instemmingsrecht even overgenomen. Want vader kan het zelf niet meer. Kijk, die slikt het wel. Hoewel, er zijn er ook genoeg die weigeren, omdat ze nergens iets voelen en nergens ziek zijn. En juist datgene wat ze nodig hebben niet meer in willen nemen. Maar dat instemmingsrecht, dat kan dus ook even verplaatsen naar iemand die u vertegenwoordigt. En dat moet u dus even in gedachten houden. We hebben dus het instemmingsrecht. En dat instemmingsrecht, dat kan dus ook liggen bij onze vertegenwoordiger. Wanneer dus uw moeder in een verpleeghuis wordt opgenomen. Nou, is uw moeder hier vandaag opgenomen. Nou, dan kom je natuurlijk kennis maken. En hier is de keuken, en hier is de was. En zo doen we het met de kapper. En dit zijn de etenstijden, enzovoort, enzovoorts. Maar als uw moeder nou koorts krijgt. Hè, ik lees in het dossier dat ze regelmatig toch een vorm van blaasontsteking heeft waar ze heel ziek van wordt. Moet ze dan nog naar het ziekenhuis? Ja of nee? Ik spreek het graag van tevoren even af. Stel dat ze onwel wordt. Ze krijgt acuut hartproblemen. Want ik zie dat ze ook verschillende medicijnen heeft. Vanwege hoge bloeddruk in het verleden. Ze is ook al een dagje ouder. Stel als dat zou gebeuren. Moeten we ze reanimeren? Ja, maar moet ik erover beslissen? Moet ik als dochter nou beslissen over... Ja, of we dat leuk vinden of niet. Die beslissing moeten we nemen. En hier kunnen we straks tegen elkaar zeggen, nou, dat zijn nog lastige thema's. Maar ja, als in zo'n ziekenhuis, dan kun je wel zeggen, ja, ik vind dat best moeilijk. Nee, het is gewoon ja of nee. Vandaag de dag, hè, deze dagen hebben we een paar keer gehad met bewoners, zowel van ons verplegers als de andere units waar ik werk. Komt ook heel veel voor, slikproblemen. Mensen die steeds slechter slikken, weer een kleine tik in het hoofd gehad hebben, of sprake van dementie is en daardoor uitval van de slikfunctie, geven die nou kunstmatig voeding? Ja, moet ik daar als familie in meedenken? Dokter, u weet toch best wat goed is voor moeder? Ja, maar u heeft het instemmingsrecht. Voelt u? Dus de wetgever, en of u het prettig vindt of niet, we merken steeds meer. En ik weet niet of dat hier in de zaal ook is. Ik zie daar door de deur zie ik die hangen, zo'n AED. Die hangen in steeds meer gebouwen. Kerkgebouwen dus, winkelcentra. Ik begreep ook dat, de ANWB-wagentjes enzovoort. Allemaal zo'n AED. Hè? Maar willen we gereanimeerd worden? En het lastige bij dit thema nog, hè, tot hoever gaan we, hè, dat is het thema van vanavond. Daar kan ik nu met u heel rustig eens over nadenken. Maar zodra het probleem er is, iemand zakt in elkaar. Nou, ik zal eerst eens de dochter bellen, want dat is volgens mij de eerste contactpersoon. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En dan kun je er niet meer over nadenken. En die vragen, dat zie je steeds meer in ziekenhuizen, maar ook in verpleeghuizen. Een poosje terug liet ik iemand gaan voor een heupfoto. Een mevrouw die was gevallen bij ons in het verpleeghuis. Nou, dan bel je natuurlijk het ziekenhuis op. Kan er straks iemand even komen voor een fotootje van de linkerheup. Ik denk toch dat die gebroken is. Even later bel ik dan de ambulance. Van nou, willen jullie iemand halen? Enzovoort, enzovoort. En ik werd even later gebeld in het huis. Ja, de ambulance die wil nog even weten, moet mevrouw gereanimeerd worden? Anders rijden ze niet weg. Dus dan moet het even op de envelop staan. Liefst nog met zo'n voorgedrukt papier, hè, dat ze in drievoud hebben. Maar dat, je mag het ook op de envelop soms schrijven. Van wel of niet reanimeren. De keuze die vooraf gemaakt wordt. Want tot hoever gaan we? Ja, de overheid die heeft het als het ware gewoon bij ons neergelegd. Een jaar geleden kreeg mijn vrouw een kleine beroerte. Nou, was toen is nu 50, toen 49. Opgenomen als een stroke unit. Lig je overigens tussen mensen die allemaal 35 jaar ouder zijn. Maar de eerste vraag, die zaalarts die kwam en zei, ja, ik moet het toch even vragen. Mevrouw, wilt u gereanimeerd worden? Die vragen die komen dus steeds meer, want de patiënt heeft het instemmingsrecht. En voelt u dus of we die vraag prettig vinden zodra u met uw ouders iets of met uw familie, zeker als ze wat op leeftijd komen, en u komt in aanraking met een CCU, met een cardioloog of een beetje in dat terrein of op een spoedeisende hulp. De vraag komt. Of we hem moeilijk vinden of niet, hij komt. En dat is gewoon om te realiseren, dat is inherent aan onze wetgeving. En misschien is die vraag nog helemaal niet verkeerd. En is het juist dus goed om vanavond daar eens met elkaar over na te denken. Hoe ver gaan we? Waar liggen nou onze grenzen? Nu is het nogmaals heel mooi dat vanavond een Bijbelgedeelte gelezen. Ja, de medische problemen. Toen ik het boekje schreef over stamcellen. Ja, welk hoofdstuk uit de Bijbel pak je dan, hè? Of ik haal nou even het thema aan van reanimatie. Welk hoofdstuk is het meest bijpassend en is daar, heeft daar zeggingskracht over? Ja, dan voelt u wel met me mee. De problemen van vandaag, de zegen ook hoor van de wetenschap, want die mogen we ook wel benoemen. Ja, die heeft geen duidelijke link met Bijbelse gegevens, omdat het gewoon in die tijd niet bestond. Daarin is de ontwikkeling in die zin doorgegaan, komen wij tegen allerlei vragen af en toch zeggen we dan, de schrift is normatief. Het woord van God reikt ons daarin ja, een antwoord, een richting, een weg die we moeten gaan. En ik zei wel van, u mag vanavond van de lezing veel vergeten. Maar als u nou twee woorden maar onthoudt, en zegt, die moet u echt onthouden. Daar kunt u heel veel profijt van hebben, want als straks die vraag komt, hè, want u heeft het instemmingsrecht. Dat u altijd gewoon weer voor uzelf, hè, van, ja, uw moeder gaat achteruit. Het is al de vierde longontsteking, moeten we wel behandelen. We hebben aan het bloed gezien dat er, ja, het prostaatzuur is erg hoog. Had ik pas trouwens, hè. Een patiënt van ons in het verpleeghuis. Nou ja, geboren pakweg 1930, 1932. Op zoek naar zijn moeder, hè. Gewoon een man die gewoon door het verpleeghuis, ja, overal een beetje aan frunnikt en aan rommelt. Ja, hij geeft toch pijnklachten aan. Ja, wat is dat? Nou, een keertje bloed prikken. Komt er een heel hoog prostaatzuur uit. Misschien zegt het iets, hè, prostaatzuur. Waar mag dat normaal zitten? Normaalwaarde, nou laat ik zeggen onder de 5. Dit was 80. Wat weet je dan? Dat is dus zo hoog, dat kan de prostaat zelf nooit in zijn eentje maken. En dat betekent dus dat er sprake is van een vorm van prostaatkanker die inmiddels is uitgezaaid. En mogelijk verklaarde dat ook wat zijn pijnklachten die hij had. Ja, het is een man die op zoek is naar zijn moeder. Als hij zou zeggen van, kijk, het is natuurlijk voor mij zo geregeld, hè, verwijzing uroloog. Hè. Ik bel een uroloog op en ik kom zo op het spreekuur een keer komen. Nou ja, het onderzoek bij een uroloog is al niet prettig. Zou de man meewerken? Valt nog te bezien als de verpleging hem wil wassen, dan werkt hij ook niet zo erg mee. Dan zie je al van, hé, nu wordt het toch lastig. Welke route zetten wij nu uit? En zou ik zeggen, dat moet die twee woorden echt even als leidraad houden. Leven en welzijn. Bij leven en welzijn hopen we, hè, u kent de uitdrukking wel. Leven en welzijn. Hè. Iedere behandeling dient gericht te zijn op het leven. En iedere behandeling dient gericht te zijn op het welzijn. Hoe kom ik aan deze woorden? Kijk, ik zei wel, de Bijbel is normatief. Hè. Wat de Heer in zijn geboden ons voorhoudt, dat is bepalend voor het leven van alle dag. En dan denk ik in het bijzonder wel de 10 geboden, hè, zoals iedere zondag klinken. Nou, het 6e gebod. Gij zult niet doden. He, daar zet de Heer een hekwerk om het leven van de mens heen. Vergrijp je daar niet aan. Een dier mag je offeren, mag je eten. Maar een mensenbloed vergieten, diens bloed zal vergoten worden. Waarom? Omdat wij als mensen geschapen zijn naar het beeld van God zelf. En omdat wij beelddrager zijn van de Schepper, is ons leven in die zin beschermwaardig, heilig of welk woord je ook mag gebruiken. Dus de gerichtheid op het leven. Dat betekent dus, en daar hoef ik denk ik in deze setting niet zoveel uitleg aan te geven. In andere settingen vraagt dat wel weer eens meer discussie en uitleg. Dat voor mezelf euthanasie. Hulp bij zelfdoding. Levensbeëindigend handelen zonder verzoek. Dat zijn allemaal woorden die in de wet staan. Dan zeggen we van ja, dat kan niet. Dat is op gespannen voet met de normwaardigheid van de schrift. Ik had het zondag een week geleden, toen had ik zelf dienst. Nou, komt er een familie van moeder wil nu echt dat er een eind aan gemaakt wordt. Nou, dan kom je in huis, zie je zondagavond. Heel gesprek met zo'n familie. Mijn vrouw geeft dat zelf trouwens ook aan hoor. Van ik wil dit niet meer en het leven hoeft zo niet meer. Heeft een euthanasieverklaring. Maar daar wisten het van. Ja, ik kom nu in een verpleeghuisunit. Wat geen euthanasie kent. En die dokter die werkt er ook niet aan mee. Ik zeg het vaak ook zo tegen de mensen. U mag die verklaring. Kijk, het is natuurlijk een juridisch document. Maar u mag hem van mij gewoon verscheuren. Ik doe er echt niks mee. Nu niet, straks niet. Hoe uw levenssituatie ook gaat. Doen we niks mee. En dan toch op zo'n zondagavond. Dan zie je van ja, we hebben nu afscheid genomen. En ze kan dit geen dag langer meer verdragen. En dan krijg je daar eigenlijk over een discussie. En heel enkel keer heb je het wel. En straks zegt nou ja, u hebt de pech gehad dat u mij als dokter hebt. Plak het dan maar zo voor woorden. Maar u kunt altijd naar huis gaan. He, dan vraag u maar waarof er een andere dokter is. Dat is natuurlijk de tijd van vandaag waarin we leven. En dan in die zin kun je dus zeggen, euthanasie en alles wat ermee samenhangt. Ik laat het thema verder rusten, tenzij u er straks vragen over hebt. Dat is strijdig met de beschermbaarheid van het leven. Ik denk dat ik daar niet zoveel meer over hoef toe te lichten. Maar nou dat tweede woord. Iedere behandeling dient gericht te zijn op het welzijn. Kom ik daarbij? Nou, weer de geboden van de Heere. Ik neem aan dat ze hier zondags meestal gelezen zullen worden uit Exodus 20. Hè, dat is de gebruikelijke decaloog, hè, zoals wij dat netjes zeggen. Ze staan ook een keertje in Deuteronomium 5. Hè, daar staan de geboden nogmaals. Dan herhaalt Mozes voor het volk van Israël. En als u dan doorleest, Deuteronomium 5, Deuteronomium 6, Deuteronomium 7. Dan staat het er met regelmaat, onderhoud mijn geboden. Opdat het u wel gaat. En daar hebben we. De Heere heeft uiteindelijk zijn geboden gegeven ons ten goede. Tot ons welzijn. En natuurlijk ons eeuwig welzijn. Maar ook ons praktisch, alledaagse welzijn. En dan gaat het plotseling, Mozes die zegt dat ook in het vervolg, over wel of niet bepaalde ziekten, over miskramen, over de veestapel die zich zal uitbreiden, de wijnpersbak die over zal vloeien. Dat is allemaal het welzijn, het goede dat God ons wil geven. Dus God heeft de geboden zijn ons ten goede tot ons welzijn. En vandaar dus die twee woorden, leven en welzijn. Ja, wat is welzijn? Wie bepaalt welzijn? Ach, u kan me heel veel vragen nu stellen. En ik zal zeker het laatste antwoord niet geven. Maar vindt u pijn welzijn? Nee, natuurlijk niet. Benauwdheid? Mensen die een beetje dat beginnen te borrelen. Dat hoor je heel veel. Van mensen die last hebben van hartzwakte. En toch heel veel vocht tot zich nemen. Is dat welzijn? Nee, dat is allemaal geen welzijn. Dus pijn bestrijden, benauwdheid bestrijden, lijden bestrijden in de brede zin, jeuk tegengaan, dorst tegengaan. Hè? Daar denk ik dat we allemaal helder in zijn. Ja, wat is het precies? Ik weet dat niet. Ik kan dat ook niet met een schaartje knippen. Het ligt soms voor de een misschien net iets anders dan voor de ander. Nou, toch maar even aan die man, hè? 1930. Hoge prostaatzuur. 80. Nou ja, wat doe ik dan? Dan bel ik zijn kinderen op. En dan heb je een zoon, dan krijg je aan de lijn van 52 of zo, 53. Ik zeg, ja, we hebben bij je vader bloed geprikt. Daar komt dat en dat uit. Nou, dat klinkt niet zo mooi. Kunt u verder onderzoek doen? En dan heb je het er zo even wat over met zo'n zoon? Wat zou u nou doen als het uw eigen vader is, vraagt hij op een gegeven moment. Nou, dat is het. Wat zou u nou doen als het uw eigen vader is? Uw eigen moeder? Zou je dan iemand door de molen van het onderzoek laten gaan, wat iemand helemaal niet begrijpt? En ik zeg wel eens zo makkelijk tegen mensen, kijk, een ziekenhuis kan je buitengewoon bewaken, hoor. Een ziekenhuis kan buitengewoon onderzoeken. Je hebt een tal van mogelijkheden. Maar aan dat 1930 doen ze niks. En dat zeg ik er expliciet bij. Om daar maar mee aan te geven, je wordt er nooit jonger. En een ziekenhuis kan aan je totale vitaliteit weinig veranderen. Wat zou u dan doen als het uw eigen vader is? Nou, dan zou ik hem gewoon hier houden. En dan geven medicatie tegen de pijn. En misschien kunnen we hem ook iets geven, maar dat doe ik dan gewoon blind, hè, zonder verder onderzoek. Iets tegen prostaatkanker. Hè, dat soort middelen zijn er. Het zijn geen snoepjes, dat zeg ik er heel eerlijk bij. Is dat de gangbare route? voor iemand die nog heel vitaal is en een goed onderzoek kan verdragen? Nee. Dan zeg ik ook direct, ga maar naar de uroloog. Laat maar verder onderzoek doen. Dat ze precies kunnen vaststellen waar zit het en hoe uitgezaaid is het. Maar is dat het welzijn voor iemand die op zoek is naar zijn moeder, zelf niet beseft wat er aan de hand is en deze uitslag heeft? Voelt u? Zo zoek je als het ware wat is in de gegeven omstandigheden het beste voor iemand. En dan focus ik tenslotte nog eventjes weer op zo'n thema, want dan gaan we steeds meer tegenaan lopen. Tot hoe ver gaan we? Want dat speelt natuurlijk. Hoeveel kuren moet je uiteindelijk hebben voordat je accepteert? We staan met de rug tegen de muur. Iemand waar ik, poosje terug ook. Iemand, daar vond ik een aantal leukocyten, hè, witte bloedlichaampjes in het bloed van 75. Nou, normaal zitten we onder de 10. Als je een hele vervelende infectie hebt, dan kan dat 14, 15, 16 zijn. Van 75. Iemand op leeftijd, leukemie. Wat doe je dan? Even naar de internist-oncoloog? Of zeg je dan toch, gegeven de omstandigheden, ik denk gewoon eens even dat ik de cijfers erbij haalt, van hoe groot is de kans dat, hoe het complicaties geeft, dat de behandeling tot bijdraagt tot genezing, in ieder geval tot levensverlenging, lijdenverlichting. En zo zoek je dan soms je route uit. En dan kan ik niet in één regel zeggen wat dan de juiste route is, maar dan voelt u aan, dan zoek je als het ware gewoon met de mogelijkheden die er zijn, met het oog van die persoon, wat is voor hem het haar het beste, leven en welzijn. Dan focus ik tenslotte toch nog op één thema. Reanimatie. Want die vraag die komt steeds meer terug. En die wordt ook steeds lastiger. En nogmaals, hier hangt ook zo'n AED, zie ik hem hier hangen. Dus ja, dat is steeds zo'n probleem geworden. Hoe denken we erover? Wat willen we daarbij? De wet die geeft dus aan, u heeft het instemmingsrecht. U heeft dus ook het recht om er niet mee in te stemmen. Moet uw moeder gereanimeerd worden, nu ze hier opgenomen is in het verpleeghuis, zorgcentrum, IC-afdeling, vul maar in, moet ze gereanimeerd worden? Ja, dat is moeilijk, wil ik eens met mijn broer overleggen. Ja, dat schiet meestal niet op. Dan komt er geen antwoord naar het ziekenhuis. Ik heb die ervaring zelf ook. Dan stelde ik het een beetje zo open aanvankelijk nog. Moet uw moeder gereanimeerd? Ja, dat wil ik toch echt eens overleggen. Nou ja, 3 weken later belde u nog eens terug. Hebben jullie als familie het overlegd? Ja, we hebben het toen op die verjaardag besproken, maar we vinden het allemaal buitengewoon moeilijk. Dan gaat er toch iets niet goed. Dat is A, niet praktisch voor het verpleeghuis, voor een dokter in een ziekenhuis. Hoe gaan we ermee om? En dan zou ik eigenlijk willen meegeven vandaag, als we nou praten over bepaalde thema's, zorg eerst dat u weet, waar hebben we het over? Dus die dokter heeft over een bepaalde behandeling. Wat is dat precies? Wat houdt dat in? Nou hebben we het over reanimatie. Wat is ook alweer reanimatie? Ik durf te zeggen vanavond, ik denk niet dat u het weet. Ah, dat is een beetje somber. Er zijn namelijk heel wat discussies geweest in ons land, hè? 7 jaar geleden. Misschien heeft er nog een bijgedragen dat een beetje de komkommertijd was voor de publiciteit, want het was net voor de zomer. Toen was er een verpleeghuis in Den Haag dat het heel duidelijk had geëtaleerd: wij reanimeren niet meer. Zo, patsboom. Er zijn kamervragen over gesteld. De publiciteit is er bovenop gedoken. Wat hoor ik daar nou? Hebben patiënten het instemmingsrecht en er wordt ze gewoon niks meer gevraagd? Het verpleeghuis zegt gewoon zelf, wij reanimeren niet. En stemt u niet in? Nou, zoek een ander verpleeghuis dat wel wil reanimeren. Beetje kort door de bocht natuurlijk. Maar zo lag de situatie. Kamer vraagt het over. 2 jaar later, een zorgcentrum in Amersfoort. Misschien herkennen, weet u de discussie ook nog. Ik was toen zelf nog voorzitter van de Landelijke Nederlandse Patiëntenvereniging. Heb ik nog een brief samen met de heer Zelderijk. Nog een brief geschreven en een artikel voor het Reformatorisch Dagblad geschreven. Besluit van de directie: alle bewoners boven de 70 jaar, het waren ze gelijk ook allemaal, want er zat er niet één onder de 70, alle bewoners boven de 70 jaar worden niet meer gereanimeerd. Pats, gewoon besluit genomen. Ja, werkt dat zo? En dan zie je dat er gelijk verhitte discussies zijn. En weet u wat me toen bij al die discussies is opgevallen? En ik loop daar heel regelmatig tegenaan, ook in de praktijk, als ik met mensen spreek over allerlei medische zaken. We hebben heel snel onze mening klaar over iets, maar we weten niet zo goed waar het over gaat. Want wat is reanimatie? Nou ja, volgens mij is dat toch, dan zakt iemand in elkaar. En dan haalt iemand gauw dat apparaat achter uit de kerk en iemand begint met te reanimeren. En natuurlijk iemand pakt zijn mobieltje en belt gelijk 112. En dan beginnen we met hartmassage. En nou ja, er zitten twee van die stickers aan en die plakken we dan op de borst van die persoon. En dan zegt dat apparaat zelf even loslaten, ik ga een klap geven. En dan geeft het apparaat een klap en dan hopen we dat ondertussen de ambulance er al is. En die kijken dan verder. Ja, juist. En dan? Want die ambulantie, als dan er eenmaal weer wat hartactie is, een normaal ritme is, er komt weer een klein beetje bloeddruk op. Ja, dan nemen ze iemand mee naar het ziekenhuis. En dan? Nou ja, in het kwade geval ligt iemand op een intensive care aan de beademing. Heel recent. Wij hadden een man in het verpleeghuis, hij is ook heel recent bij ons overleden. Hele vitale tachtiger. Denk 84, 85. Een jonge vrouw, 70, denk zo. Ik denk dat wel heel wat jaren, 10, 15 jaar verschil van leeftijd. Beetje zorgbehoeftig, woonde thuis. Zou met een vakantieweek meegaan. Vakantieweek voor gehandicapten. Of een vakantieweek waar ze gewoon wat extra zorg bieden, laat ik maar zeggen. De Zonnebloem of zo, ik weet heel niet precies welke organisatie. En die organisatie die komt thuis eens even langs. Meneer, we willen graag even wat weten, want u heeft zich opgegeven samen met uw vrouw om over 6 weken met ons mee te gaan met een bootreis. Bent u allergisch voor iets? Heb u geen problemen met noten? Of nou ja, allerlei zulke soort zaken worden dan gesteld. En of u nog dieetwensen hebt. En wilt u gereanimeerd worden? Ja, natuurlijk. Kruisje, ja. Zijn vrouw zit erbij. Hoort de antwoorden. Een week later. Hij is nog helemaal niet met die bootreis begonnen. Maar zakt thuis wel in elkaar. Nou ja, zijn vrouw heeft het antwoord nog. Kijk, hij wilde gereanimeerd worden. Gauw 112 bellen. Nou, 112 komt. Ze nemen meneer mee naar het ziekenhuis. Licht aan de beademing. Ja, maar dat zou de bedoeling niet zijn. Ja, maar dat hoort er toch ook bij? Reanimatie. Hartmassage. Tot eventueel de beademing toe. Dat even realiseren, dat is reanimatie. Een klein beetje reanimeren. Wat is dat eigenlijk? Je doet het wel of je doet het niet. Voelt u even aan. Weten we goed waar we het over hebben. Ja, gebeurt er bij jullie in het huis ook soms geen passieve euthanasie? Ook zo'n raar woord. Weet u wat u zegt nu? Hebben we helder wat woorden betekenen? Daar hecht ik heel sterk aan. Want er is heel veel verwarring vandaag de dag. En juist als gereformeerde gezindte moeten we heel zorgvuldig met deze afwegingen omgaan. Dus wat is reanimatie? Familie zei het, joh, als we dit echt geweten hadden, dat dat ook een aspect ervan was. Als vader dat geweten had, had hij het nooit gedaan. Nee, maar dat werd ook helemaal niet uitgelegd. Wilt u gereanimeerd worden? Dat was gewoon de vraag. En zo wordt hij altijd gesteld. En wat dat alles inhoudt, dat wordt niet beantwoord. Hij is uiteindelijk van de beademing afgekomen en is toen als een palliatieve patiënt bij ons gekomen. Is toen heel snel daarna al overleden. Maar familie die was er in het verpleeghuis nog steeds vol van. Dan zegt hij ja op die vraag, terwijl hij eigenlijk niet weet waar hij ja op zegt. Dus dat is even van belang om goed te weten, waar hebben we het over? Een tweede waar ik me aan geërgerd heb, in die hele discussie die in de media toen ook is geweest. Wat is de kans van slagen? Hoe effectief is een reanimatie? Kijk, vandaag de dag hoef ik weinig meer over reanimatie te zeggen. Want we kennen allemaal het voorbeeld van Friso. Dat is ook reanimatie. Hele rare vraag. Is dat een geslaagde reanimatie? Ja. Je hoopt dat je het zelf nooit mee zou maken. Ik denk dat we daar heel eerlijk in kunnen zijn. Kijk, ik haal de informatie gewoon uit de krant, hoor, dus ik weet er verder ook niks van. Hij heeft het overleefd. En hij leeft nog. En u voelt allemaal wel, dit maakt het toch wel erg moeilijk. Nou, laten we het dan schoon over hebben. Hoeveel mensen overleven een reanimatie? Geven we nou heel eerlijk, hè? Die zijn natuurlijk al van die, ik zit wel eens in de auto en dan hoor je nog wel eens van die reclame dingen voorbij gaan van iedere seconde telt en de 6 seconden regel en dat ABC of ABCDE, hè? Dat zijn allemaal van die uitingen waarin ze dus het reanimeren maar onder de aandacht willen brengen. Allemaal goed bedoeld, maar hoe groot is de kans van slagen? Nou ja, hier zitten wij zo in een kerkgebouw, in een winkelcentrum, op straat, hè, want daar gebeurt het natuurlijk ook nog wel eens. En mensen die pakweg 55, 60 jaar zijn, 65. Het werk wordt toch wel erg zwaar. En dan moet je met die hele automatisering nog mee, je hebt je hoofd er goed bij nodig. Nou, dan weet je wat ik 's avonds doe. Ga ik een eentje joggen, hè, om een beetje nog in conditie te blijven. Heel goed overigens hoor, ik zeg er geen kwaad woord over. Maar die groep zakt wel eens in elkaar. Er zit zo'n enkele die zakt. En dan kan het hart dat even gewoon niet meer opbrengen. Nou ja, gelukkig komt er net een automobilist voorbij. Die ziet het gebeuren. Die stopt gelijk en heeft zijn mobieltje ook bij de hand. En die belt 112 en begint met reanimatie. Maar ook in de kerk. Het zal hier ook ongetwijfeld ook wel eens gebeurd zijn. Dat iemand onderuit gaat en hartritmestoornis. Hoe groot is de kans van slagen dat iemand het overleeft? Ik zeg het even op deze wijze. Overleeft. Daar zitten we ongeveer. Wie durft iets te roepen? Nou, dat is nog gelijk goed ook. We zitten, als ik dit verhaal bij wijze van spreken een paar jaar geleden had gehouden, had ik gezegd 15%. Toen was er onderzoek in Nederland geweest wat ongeveer uitwees 14-15%. Dan zou je zeggen, ja, dan is dat cijfer toch gaandeweg wat beter geworden. Nou, we zijn gaan inzien dat dat cijfer niet helemaal op de juiste informatie berust en dat we het iets naar beneden moeten bijstellen. Dus het zit op dit moment 10-12%. Op straat, in de winkel, in de kerk. Maar nou ga ik naar een verpleeghuis. Moet uw moeder, want waarom komt ze bij ons? Ja, ze gaat 's nachts dwalen. Ze is vergeetachtig. Moet uw moeder gereanimeerd worden? Hoe groot is de kans van slagen in het verpleeghuis? Nou ja, weet u, die is niet groter. Nee, die is een stuk kleiner. 1%. Waar hebben we het nou precies over? En dan nog, hoe groot is de kans dat iemand het, nou ja, redelijk overleeft? Nou, ik zal u niet meer verder met cijfers vermoeien. Maar van die 10% heeft de helft geen schade en de andere helft geringe tot ernstige schade. En Friso is er daar ook een van. Die heeft het overleefd. En tegelijk weet u hoe die het overleefd heeft. En zo geldt het voor het verpleeghuis ook. En daarom zeggen wij wel eens, als iemand bij ons wordt opgenomen, bespreken we natuurlijk altijd het beleid van de instelling. We kennen geen euthanasie. Maar we kennen eigenlijk ook geen reanimatie. Vanwege leven en welzijn. En dan denk ik maar weer aan dat boekje van professor Velema. Moet ik leven? Mag ik sterven? Uiteindelijk is er ook een situatie daar dat we bij wijze van spreken de handen mogen terugtrekken. Dat iemand in rust overlijdt. Kijk je heel concreet. Want dan zie je natuurlijk wel, ik zeg dit nu eventjes hier zo van achter deze lessenaar. Maar ik kwam net op een van de afdelingen van het verpleeghuis. Kijk, meestal gebeurt zoiets als je er niet bent. Maar net op dat moment, oh, die mevrouw wordt niet goed. Een vrouw van 72 jaar, dat is voor onze begrippen helemaal niet zo oud van een verpleeghuis. Ze woonde bij ons vanwege een hele grote beroerte. He, dus dat is dan wel de reden al. 72 jaar. En ze zakte plotseling helemaal scheef weg in een rolstoel. Ja, dan is het even concreet. Halen ze er gelijk uit, leggen we op de grond en beginnen we reanimatie. Leg ze me gauw op bed. Bel gelijk de echtgenote dat hij direct hierheen komt. Ga niet goed met zijn vrouw. Nou, 20 minuten later kwam hij binnen in het verpleeghuis. Een zuster en ikzelf waren nog bij mevrouw. En hij was eigenlijk nog getuige hoe net de laatste ademhalingen heen en weer gingen. En toen overleed ze. Anders was ze misschien overleden terwijl de ambulancebroeders aan hartmassage bezig waren. Eventueel aan het klappen waren met de defibrillator. Leven en welzijn. Kijk, zo proberen we dus met iedere beslissing, als het gaat om een voedingsprobleem, wel of niet naar het ziekenhuis, die PSA die zo erg hoog was, of hoe ver gaan we? Zover dat leven en welzijn worden gediend. Nou, ik hoop u hiermee wat handreikingen te hebben gegeven voor hele complexe materie. En zijn er straks vragen, dan hoor ik die wel van u. Dank u wel.
Voordat we aan de pauze beginnen, lijkt het me goed als we samen nog zingen. Psalm 25, vers 6. En tijdens het zingen zal gecollecteerd worden. Het is nu pauze tot ongeveer 5 voor. Er zal zo meteen koffie geschonken worden en ik leg wat briefjes hier neer waar u uw vragen op kunt schrijven. Tot over een minuut of 20-25. Goed, als iedereen weer zit, wil ik dokter Teel de gelegenheid geven om antwoord te geven op de vragen. Ik zie dat hij al een aantal briefjes heeft. Ik heb er ook nog een aantal. We zullen even kijken hoe ver we komen. Ik stuur erop aan dat we ongeveer 9:30 de avond kunnen besluiten. Maar goed, we zullen zien hoe ver we komen. Dokter Teel, mag ik u vragen?
Nou, er zijn heel wat vragen binnengekomen. En ik begreep dat u nog meer van deze avonden heeft. En misschien niet op dit jaar, dan misschien op een ander jaar. Dan zou u eens naar wat andere thema's die hiermee verwant staan. Er zijn bijvoorbeeld ook vragen over het hersendood. Het codiciel. Ja, je kunt natuurlijk onder de noemer, tot hoever mogen we gaan, kun je natuurlijk heel veel betrekken. Of we aan dat soort vragen toekomen, dan moet je maar even zien. Als hoe ga je als christen om met de levensbeëindiging, de wens en het stoppen met behandeling op medisch advies. Kijk, er zijn een paar dingen. Weet waar u het over heeft. Weet, als u woorden gebruikt. Het was bij ons in het verpleeghuis. Dan geef ik ook gelijk antwoord op een iets andere vraag over morfine. Dat er wat huivering bestaat. In de allerlaatste levensfase gebeurt het regelmatig. Dat het hart natuurlijk steeds zwakker wordt. Hè. Het hart is de motor van het lichaam. Ongeacht welke ziekte iemand heeft. Dat iemand zo zwak wordt dat het hart moeite krijgt. Ik zeg het een beetje moeilijk. Maar om het vocht maar, het bloed maar rond te pompen. Dat uiteindelijk stopt het hart. En in die laatste fase, en dat is soms de laatste dag, soms een enkel uur, dan zie je nog wel eens dat het vocht dat het lichaam nog heeft, niet meer goed rondgepompt wordt, op de zwakste plek gaat zitten, en dat is bij de longen. Vocht achter de longen. En dat geeft benauwdheid. Nou, wat doe je dan? Als iemand dat vocht vasthoudt en een klein beetje dikke benen heeft, of op een andere manier vocht houdt, dan geef je een plastablet. Ja, maar iemand die in de laatste levensfase is, afgezien het feit of hij nog kan slikken, een plastablet, die nieren die doen het ook niet meer zo goed. En meestal is een bloeddruk in die fase ook nog wel erg laag, dus dat helpt allemaal niet zo goed. En wat doen we dan? Dan geven we een klein beetje morfine. Dus dat is helemaal niet bedoeld in die zin voor pijnbestrijding. Op dat moment kan ook hoor, dan geef je vaak hogere doseringen. Maar dan geef een klein beetje morfine. Omdat morfine heeft onder andere als werking dat het nou, de bloedvaten van de huid een klein tikje openzet. Ook van de darmen enzovoort. Dus het vocht dat bij de longen zit, dat verspreidt zich dan een klein beetje door het lichaam heen. En iemand die ligt er dan ja, heel rustig bij. Dus wat dat betreft, morfine wordt heel veel gebruikt. Net in die allerlaatste fase. Wij zeggen wel eens, dat geeft een klein beetje comfort, een beetje gerief. Dat iemand ontspannen er als het ware bij ligt. Als zodanig is het helemaal geen vervelend middel. Ik zeg wel eens, het is een prachtig middel dat we dat hebben. Dus daar een bepaalde huiverigheid, aversie. Maar het is natuurlijk met alles zo. Het is hoeveel je geeft. Als je 10 keer zoveel geeft dan toegestaan, dan zinvol is, ja, u moet ook geen 10 slaaptabletten innemen. En u moet ook niet 10 keer zoveel insuline spuiten als u gewoon bent. Dat is echt roepen om problemen. Nou, dat geldt voor de morfine ook. Maar deze familie kwam dus 's avonds, ik had zelf dienst die avond, bij een vrouw van pakweg 84, 85. Laatste week al heel slecht, heel ging achteruit. Familie zat allemaal rondom het bed. Verpleging belt me 's avonds. Ja, mevrouw is heel benauwd. Mogen een beetje morfine geven. Nou, is goed. Belt de verpleging een tel later alweer terug. Nou, familie weigert pertinent dat mevrouw morfine krijgt. Nou, kom wel even in huis. Dus naar het huis gegaan en nou, dan zie je zo'n familie rondom het bed zitten. Kijk, ze zien allemaal wel hoe moeilijk moeder het heeft. Een zware ademhaling, hoorden ze zelfs een beetje borrelen, zoals wij dat noemen. Ik zeg, nou ja, nog wat uitgelegd met wat meer woorden dan nu vanavond. Geef toch een beetje morfine. Niet bespreekbaar. En dat is natuurlijk heel lastig. Deels heeft de familie het zogenaamde instemmingsrecht. Kan dus ook weigeren. Maar als familie weigert op basis van toch een foutieve voorstelling. Ja, ik heb altijd de indruk dat morfine, hè, als je op basis van dat soort beelden weigert. Dan mag je dat als arts gewoon overroelen. Als dat het welzijn van de patiënt ten goede komt. Nou, iemand later lijden, omdat familie moeite heeft met een bepaald middel, dat mag dus niet. En toen ook heel eerlijk tegen die familie gezegd, ik vind het heel jammer dat ik u niet kan overtuigen, maar uw moeder krijgt een klein beetje morfine. Nou ja, zuster, geef even later die morfine. Uur later is mevrouw overleden. Door die morfine? Nee, ze is overleden, want ik zei het wel, ze is echt in de allerlaatste fase. En juist in die allerlaatste fase zie je wel eens dat het vocht achter de longen komt. Dan wordt iemand nog even heel benauwd, kan benauwd worden, en dat was die vrouw. En dan geef je dus een klein beetje morfine. Iemand ontspant, ligt nog een uur rustig en overlijdt. wat later, ik denk misschien wel een maand later, via de kerkenraad waar de familie toe behoorde. Ja, we zijn teleurgesteld in Salem, omdat we niet wisten dat ook daar zelfs euthanasie wordt toegepast. Hé, nou heb ik een woord, hè. Euthanasie. Zulke woorden, daar schromen we dus niet voor om die toch te gebruiken. Het heeft er niets mee te maken, maar we hebben het woord wel gebruikt. Morfine, falikant tegen, om het eens scherp te zeggen. En we weten helemaal niet goed wat het inhoudt. Nou, als we dat gevaar gaan lopen, dan zijn we toch een beetje verkeerd bezig. En ik zeg er met alle voorzichtigheid bij, dat gevaar zie ik onder ons. Nou, wij gingen een klein beetje van de vraag af. Wij zaten in het verpleeghuis waar ik hiervoor werkte. Daar hadden we een zogenaamde beademingsafdeling. Dus daar hadden we een unit. Er lagen 4 mensen die aan de beademing lagen. Nou is dat een heel lastig onderwerp, hoor. Het is het toppunt van techniek. Het feit dat zomaar kan, hè. Dan heb je hier zo'n buisje zitten. En dat apparaat dat staat gewoon ingesteld op 16 keer per minuut. En je ziet die borstkas gewoon heen en weer gaan. En dan die blaast het gewoon in. En ja, dat kan allemaal zelfs in een kamer van het verpleeghuis. Hè. Buitengewoon knap dat kan. Maar de wijze prediker die had ons al gewaarschuwd. Wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert ook smart. Betekent dus ook dat je verantwoordelijk bent. Hoe ga je daarmee verder? Toen kregen we een patiënt. En die had een gezwel in het hoofd. En ja, dat was aanvankelijk stabiel. En toen hebben ze hem aan de thuisbeademing dus overgeplaatst. En dan komt hij met beademing en al bij ons in het verpleeghuis. En op een gegeven moment gaat het gezwel weer doorgroeien. En de persoon, ja, eigenlijk in het hoofd groeit dat en drukt tegen vitale delen aan en is eigenlijk bezig aan het overlijden toen dat door ging groeien. Blaast bij wijze van spreken zijn laatste adem uit. Maar ja, dat apparaat staat op 16. Dus die blaast bij wijze van spreken die laatste adem gewoon weer terug. Wat doe je dan? Ja, dan zet ik die knop uit. Heb ik ook gedaan toen. Eerst iets medicatie gegeven, dat je dus echt niks meer bewust bent. En dan gaat de knop uit. Oh, maar u zegt toch net dat u tegen euthanasie bent? Ja, ben ik ook. Maar ik kan niet anders. Dat zeg ik nu met een paar woorden hier. Hè. Kan ik dit verkopen binnen onze achterban? Ik zal u heel eerlijk zeggen, nee. Ik hoop dat u mijn intenties vanavond wel proeft. Maar nou zien we de consequentie. Ik werk in verpleeghuis Salem. Ik zat er nog maar net, een paar maanden, toen belt professor Doeze, hij is al lang niet meer actief, van de thuisbeademing van Utrecht me op. Hij zegt, joh, ik hoor dat jij in Ridderkerk werkt. Ik heb een beademingspatiënt uit Ridderkerk. Behoort hij ook tot de gereformeerde gezindheid? Nou, dat woord vond hij erg ingewikkeld, dus een beetje uitgelegd wat dat inhoudt. Maar toen kwam wel de discussie bij ons in het verpleeghuis, met de directiebestuur. Wat doen we als we een beademingspatiënt krijgen? En er zijn meer redenen, hoor, dat zeg ik er wel eerlijk bij. Ook financiële kant heeft het, er zit ook heel veel geld bij. Maar mede vanwege het feit dat we een hele kritische achterban hebben, hebben we toch gezegd, we durven het niet. Voordat je het weet, heb je naam te grabbel gegooid. Salem, ja, ze zeggen een reformatorisch huis, hoor, maar ze zetten de knop wel uit. Nou, dan zeggen we maar heel eerlijk, zoek er maar een ander verpleeghuis op. Dus wij doen dat niet. En eigenlijk zeg ik in mijn hart, het is wel een zwaktebod. Want we doen het niet vanwege onze kritische houding, dat wij heel makkelijk met woorden gebruiken als euthanasie, en als dat niet helemaal past, noemen we het passieve euthanasie, en om morfine enzovoort, zolang we in dat traject eigenlijk zitten, blijft het heel lastig. En vandaar ook mijn les, zorg dat u weet welk woord u gebruikt. We hebben het over reanimatie, we hebben het over euthanasie, we hebben het over levensbeëindigend handelen zonder verzoek enzovoort. Dat u weet waar we het over hebben. En ook als het gaat om een morfine enzovoort. Nou, gaat het hier bijvoorbeeld het stoppen met een behandeling. In het medisch spraakgebruik heb je nog wel eens de uitdrukking, een behandeling is zinloos. Heel lastig woord overigens. U krijgt een penicillinekuur van de huisartsen. Antibioticum. U had hoge koorts. Ja, het is niet helemaal duidelijk wat het is. Nou, hier krijgt u een, wat wij dan zeggen, breed spectrum middel. Hopelijk slaat het aan. Ja, 4 dagen later. Nog steeds hoge koorts. Wat zeggen wij dan? Ja, dit middel, dat pakt blijkbaar dat beestje niet goed. Die bacterie niet goed. Dus is het niet meer zinvol. En is het toch vanzelf een zinloze behandeling, stop je toch? Normaal zeg je natuurlijk kuur afmaken. In dit geval zeg je dan, dan stoppen we ermee, dan zoeken we een andere kuur. Dus het stoppen van een zinloze behandeling. Daar hebben we in die zin helemaal geen zeggingschap over. Dan zeggen we gewoon ook als verpleegkundearts van, die stoppen we. Niet zinvol. Nou begrijp ik wel. Nou, laat ik weer een voorbeeld nemen. Ik had iemand in huis. Een vrouw van, ik denk wel 91, 92, zoiets. Hele vitale, demente vrouw. En ze heel kwiek, ze loopt door het huis. Ja, wel echt dement. En op een gegeven moment belt de verpleging. Van ze heeft hoge koorts. En ze slikt niet meer. Maar die ochtend en de dag ervoor nog heel goed gegeten. En nou, ze ging naar alle activiteiten en uitstapjes enzovoort. Dus zo stond ze in het leven. Ik probeerde er maar een beetje te tekenen. Ja, dan zou ze toch eigenlijk penicilline moeten hebben. Luister je en denk toch aan een luchtweginfectie. Penicilline. Ja, ze slikt niks. Ja, doe maar een infuus. In Salem kan dat tamelijk makkelijk. Infuus ingebracht, augmentin in het infuus gedaan enzovoort. De volgende morgen al, heel benauwd. Komt dat trouwens? Door dat vocht. Ik geef natuurlijk dat infuus, dat geeft vocht. Ja, maar vocht is toch goed voor je? Ja, maar je hart moet wel in staat zijn. En ja, hoe vitaal ze ook was, ze is wel 91. Dus dat, ja, dat gaat zich een beetje wreken in die zin. Dus dat vocht van dat infuus kon ze niet zo goed hebben. Nou, we zetten hem heel zachtjes. En dan toch nog wat penicilline. Nee, knapt er niet op. Na 2-3 dagen was al duidelijk, dit gaat niet goed. Gaat overlijden. Gesprek met de familie. Ik zeg, ik haal het infuus er weer uit. We stoppen met de antibiotica. En ik denk dat het niet goed gaat. Ja, maar het infuus laat u toch wel zitten. Anders droogt ze helemaal uit. Ja, u hebt het nu over uitdrogen, zeg ik tegen die familie. En dan probeer ik dat wat uit te leggen. Uitdrogen, dat merkt iemand niet. Het is natuurlijk niet goed voor iemand, maar dat merkt iemand verder niet. Ik ben altijd bang dat iemand last krijgt van het vocht van het infuus. Want juist in de allerlaatste fase moet dat hart het maar rond kunnen kloppen. En als dat niet kan, word je benauwd. Ja, nee, maar wij vinden het zo verschrikkelijk als het infuus eruit zou gaan. Dan zeg ik, het is een medisch zinloze handeling. Maar ja, die familie, ze hebben er slapeloze nachten van. Wat doe je dan, hè? En dan is het soms wel eens zoeken. Wat is het beste voor de patiënt? Wat is het beste voor de familie? Het is misschien raar dat ik het zo zeg, maar daar kijk je dan toch ook naar. Nou, zullen we het zo afspreken? Ik laat het infuus zitten. Zo is het ook afgesproken. Ik laat het infuus zitten. Ik laat hem heel langzaam druppelen. Dus ze krijgt per dag bij wijze van spreken een kopje water binnen en dat is het ook. Maar dat doe ik een beetje voor u. Als ze benauwd wordt en ik moet dat bestrijden, dan gaat het infuus er gelijk uit. En als het infuus per ongeluk, wij noemen dat sneuvelt, hè, dus plotseling komt de verpleging er liggen naast, of er zit een knikje in dat hij niet meer doorloopt, dan halen we hem er ook uit. Nee, is goed, fijn dat u dat wil doen. Nou, zo is het gedaan. Mevrouw heeft ongeveer nog 10 dagen zo gelegen. Hele trouwe familie, heel betrokken familie, hele sympathieke familie. Ze waren dag en nacht zaten ze rondom het bed. Ze hebben moeder met geen hand aangeraakt. Waarom niet? Ja, want stel als ik dat infuus zou raken en het zou eruit gaan. Ja, dan zeg ik persoonlijk. Kijk, mijn moeder leeft dan al niet meer, maar zou het mijn moeder zijn, dan zou ik het niet zo doen. Jongens, doe toch een arm eromheen. Dat vind ik veel warmer dan dat infuus. Dan zie ik, dat is mijn persoonlijke mening. Heeft mevrouw eronder geleden dat ze het infuus had? Nee, ook niet. Het liep zo langzaam alsof het er bijna niet in zat. Familie is uiterst tevreden over het beleid geweest. En nou, een grote brief nog ontvangen enzovoorts. Allemaal mooi en goed. En toch zeg ik, ik zou het met mijn moeder niet zo gedaan hebben. Voel je een beetje aan van, je zoekt ergens naar het welzijn. Dus als hier een vraag gaat van stoppen met behandeling. Ja, dan heeft het altijd te maken, is het een zinvolle of is het niet zinvol? En dat blijft in de praktijk wat lastig. En dan moet je als het ware gewoon een weg in zoeken. En gewoon maar, ja, hoe zeg ik dat? Ogen en oren goed open. Als zo'n verhaal van een dokter. Kijk, het zit soms best moeilijk hoor. Als het gaat over behandelingen met chemokuren. Complexe materie. Hoe effectief is het nou? Wat zijn de bijwerkingen ervan? Wat zou u nou doen, dokter, als het uw moeder is? Gewoon in die sfeer, we hebben allemaal een mond bij ons, dat je het gewoon maar vraagt en een stukje uitleg hebt u recht op. Dat was ook weer de WGBO. Dus dat er gewoon uitleg gegeven wordt wat er aan de hand is. Nou, in hoeverre is het wenselijke stervensproces te versuffen? In de gereformeerde gezindte kom je de gedachte tegen dat mensen niet in slaap gehouden mogen worden, omdat elke minuut genadetijd is. En verder een vraag over morfine gebruik, wat ik zo even al gezegd heb. Het aspect genadetijd is ook nog een andere. Er zijn ook wat andere vragen die daarop ingaan. Kijk, dat leven is genadetijd. Laat dat helder zijn. Tegelijkertijd moeten we wel, en ja, des te meer ben ik daarvan onder de indruk als ik dan door het verpleeghuis loop. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Eer de kwade dagen komen. Want dat zijn het, hoor. Ik hoor heel veel ouderen die zeggen, ja, oud worden, oud zijn. Ja, dat altijd niet zo makkelijk is. Want ja, als je een klein beetje incontinent of je slaapt slechter, de reuma speelt parten en kopje via lasten door het beven. En nou ja, al die kleine maar al die kleine ongemakjes bij elkaar kunnen soms het leven best lastig maken. Ik kom heel veel bij ouderen waar huisartsen wel eens vragen, willen je iemand screenen? Of er sprake is van somberheid, of er sprake is van dementie. En dan stel ik me meestal voor als van, nou ja, ik ben die en die, een dokter voor oude mensen. Ja, dan bent u hier wel goed hoor. Want ik ben 1932. Hoe oud bent u dan? Nou ja, rekent u het zelf maar uit. En dan ga je al een beetje proeven van waar zitten mensen dan. Hè? Of dat iemand een hele hoge leeftijd aangeeft, hè, van 92. Mijn vader is 94 geworden. Hoop je dat ook te worden? Nou, om eerlijk te zijn, nee. En dat is helemaal niet dat ze levensmoe, maar toch iets van iedere dag komt het maar weer terug. Hè? Gewoon dat aspect, dat speelt hier dus in die laatste fase, speelt als zodanig ook een rol. Als dan de vraag is, in hoeverre is het wenselijk mensen stervensproces te versuffen, geeft meer gezinten de gedachte daarover, dat het genadetijd is, allemaal waar. Genadetijd als zodanig is niet een doel van het handelen. Laat ik het anders formuleren. Als iemand om persoonlijke reden zegt, dokter, ik wil die medicatie niet. Want dan blijf ik wat helderder, is dat heel goed. Maar dan is dat de keus van iemand zelf. Maar iemand die benauwd is, hè, als ik even zo'n situatie schets omdat het vocht achter de longen komt. Ja, dan is het geen genadetijd meer. Die persoon die ervaart van ik ga verdrinken, ik ga stikken. Dat is geen genadetijd om het even maar op die wijze, dan moet er behandeld worden. Dat bij wijze van spreken, dat voelt u allemaal iemand die in een auto zit en ja, die auto die zinkt langzaam weg. Dan lees je ook niet een stukje uit de Bijbel. Dan heb je eigenlijk direct de zorg nodig dat verstikking, verdrinking en dat soort gevoelens direct bestreden worden. Gelukkig kan dat. Ik noem wel even morfine, daar kom je heel vaak mee uit. Soms, en dat geldt met name patiënten die heel lang behandeld zijn in de strijd tegen een vorm van kanker. Ja, dan heb je wel eens dat je even iemand echt heel veel medicatie moet geven om iemand in slaap te brengen. Dan is er soms geen andere manier. Laat ik daar ook maar een heel duidelijk voorbeeld waar er geen enkele discussie over is. We hadden bij ons in een verpleeghuis een man, maar ietsje ouder dan ik, 55, zoiets. Die komt uit het ziekenhuis en die heeft in zijn luchtpijp een gezwel zitten, een vorm van kanker, in zijn luchtpijp. 3/4 is afgesloten. Nou, hebben jullie allemaal een idee, hoef je helemaal geen dokter voor te zijn. Dat gaat niet goed. 1 speekseldruppeltje, ietsje pietsje verslikken en het is dicht en hij stikt. Wist hij zelf ook heel goed. En ik zou bijna zeggen, die gedachte die is al verstikkend. Het is benauwend. En toen de ambulancebroeders hem overteelden van de brancard op het bed. Nou, ik had bijna zoiets, die blijft erin. Gauw wordt 10 liter zuurstof en zo. Nou, die haalt het me net. Maar goed, toen lag hij eenmaal op bed. En ik trok weer gauw bij, kreeg een beetje morfine ook. En het ging weer aardig. Hij praatte weer en nou, ga je ernaast zitten. Laten we het nou zo doen. Dat deden ze in het ziekenhuis, begreep ik ook al. Zodra u merkt, ik ben benauwd, krijgt u van ons een beetje morfine. Dus u moet op de ondersteek of u wil even op de rand van het bed zitten om even met uw benen te bengelen en u voelt, u krijgt gelijk morfine. We gaan niet in discussie van bent u wel of niet benauwd, al is het zo vaak als wat, u krijgt gelijk morfine. Nou, zo is het ook afgesproken. Een paar dagen is dat best goed gegaan. Hij was toen pakweg 2 weken bij ons. En toen belde de verpleging me op. Ik was net thuis. Ik weet nog dat het een dinsdagavond. We hebben hem om 5 uur 5 milligram morfine gegeven. 5:30 5 milligram morfine gegeven. We geven nu 6 uur. Geven weer 5 milligram. Maar die gaan niet goed. We redden het niet. Ik woon vlak bij het verpleeghuis. Dus nou kom ik wel even. En op dat moment, en dan zie je ook weer de zegen van dat soort middelen, dat je dan in een bloedvat spuiten we Dormicum. Dormicum, dat is zeg maar het middel om iemand gelijk in slaap te brengen. En als je het in een bloedvat spuit, dan zie je als hij gewoon het naaldje als het ware indrukt, dan zie je iemand gewoon zijn ogen dicht doen en die slaapt. Op zo'n moment, dan realiseer je eigenlijk jongens, wat een zegen is het dat er dit soort middelen zijn. En ter plekke slaapt de man. Ja, 2 uur later komt hij wel weer bij. Ondertussen dan een infuusnaaltje ingebracht. Dat hij dus iedere keer krijgt hij gewoon, als hij weer iets bij kwam, was hij gelijk ook weer heel benauwd. Gelijk weer Dormicum. Heeft dus een paar keer zo Dormicum morfine gekregen, dat gaven we dan gelijkertijd. Familie is inmiddels aanwezig, zit rondom het bed. En pak weg. Het was op een dinsdagavond. Toen is hij de andere middag rustig overleden. Met familie in aanwezigheid. Dan zeg je toch, ja, prachtig dat dit soort middelen er zijn. Anders stikt iemand. En dan moet je als het ware, dan krijg je een soort verstikkingsproces en kun je toch niet aanzien. Nou, en dan is het juist mooi dat dit soort middelen er zijn. Als het dan nog op genadetijd aankomt, mag ik het zo zeggen, dan ben je wel te laat. Mijn moeder, 32 jaar geleden, onderzoek, geen behandeling te wensen. Ze kenden het leven en ze koos ervoor. Mijn tijd hier geëindigd, hoeft niet verlengd te worden. Ik ga naar het vaderhuis. Kijk, het is in die zin bijzonder natuurlijk als mensen daar ook van getuigen, daarover spreken. De opdracht in die zin die tot ons allen komt, het appel dat iedere zondag mag uitgaan. Klinkt raar, maar als dokter mag je daar niks mee. Als dokter ben je gehouden, en dan denk ik weer aan Gods geboden, om die in praktijk te brengen. En dan denk ik aan die 2 kernwoorden die ik mee wilde geven. Leven en welzijn. Het mag dus niet zo zijn van, oh, ja, dat is iemand die genade kent. Laat me gaan. Ik zeg het een beetje cru, hè. Dat mag niet. We zijn gehouden, of de persoon bekeerd is of onbekeerd, genade kent of niet kent, omdat wij beelddrager zijn van de Schepper. Is ons leven beschermwaardig en dient de arts gericht te zijn op leven en welzijn. Hoe de persoon er zelf in staat, kan een stukje rust geven. Dat je zegt, uiteindelijk dokter, ik hoef die kuur niet meer, het is goed. Maar ik pas wel een heel triest voorbeeld. We hadden iemand in het verpleeghuis met hartritmestoornissen. En dat was eigenlijk zo dat het ritme wel eens terugliep tot een pakweg 30 slagen per minuut. Dat was natuurlijk erg weinig. En dat toen de cardioloog zei, ja, dan moet je toch een pacemaker. Maar ja, moet je zo iemand nog een pacemaker, hè? En dat de familie eigenlijk nogal wat stampij maakte in de sfeer van, ja, als we wisten dat moeder genade kende, dan zouden we het accepteren dat ze geen pacemaker krijgt, maar we weten dat niet, dus we willen echt dat ze een pacemaker krijgt. Zeg, ja, nou zijn we toch verkeerd bezig. Het gaat om leven en welzijn. En ik zou bijna zeggen, des te dringender appel om juist in de jonge jaren het goede te zoeken. Situatie, patiënt die, oh ja, die in de war is en niet meer wil eten en drinken. Moet verpleeghuispersoneel hierin meegaan of met de nodige energie en tijd voedsel en drinken aanbieden? Probleem dat we regelmatig tegenkomen. Iemand weigert voeding, snapt het allemaal niet meer zo goed. Hoe ga je daarmee om? Nou, in zijn algemeenheid accepteren we. Nou, accepteren. Wat vindt uw vader heel lekker? Nou ja, als hij iets met stukjes meloen aankomt, nou proberen we dat. En al mijn part is het slagroom. Of het maakt me even niet zo van uit. Dan gaat het mij niet om dat het een uitgebalanceerd dieet is. Dan zoeken we ergens naar de mogelijkheden. Misschien lukt iets wel of misschien lukt iets niet. Misschien is het soms wel eens even handig. Dat doen we dan vaak ook dan met de logopedisten. Even iets in de mond laten kijken. Of de tandarts. Hè. We hebben in het verpleeghuis ook een tandarts. Want het is natuurlijk wel vervelend als iemand voedsel weigert. dacht de ondergebit, dat begint een beetje te klapperen en er zitten allerlei aften onder. Hè? Ja, als dat de reden is, proberen we er toch wel iets aan te doen. Meestal is de verpleging daar ook wel heel alert op. En dan proberen we iets met pap en zonder ondergebit in enzovoort enzovoort. U kent al dat trucjes wel, maar daar zoeken we dan vaak naar. Maar, om even iets, en dat zal de vraagsteller hier ook wel mee bedoelen. Als hij dan uiteindelijk, ja, maar dan gaan we kunstmatig voeding en vocht geven. Dat is lange tijd een beetje regel geweest, totdat er wat onderzoeken zijn geweest in Amsterdam. Als je nou mensen met een aandoening, wij noemen dat dan een zogenaamde degeneratieve aandoening, hè, dus ze gaan langzaam achteruit. En of er nou sprake is van dementie of Parkinson of ziektes waar je gewoon geleidelijk ouder en minder wordt. En je geeft iemand een voedingszonde, omdat ze niet meer kunnen slikken. En je vervolgt, dan is de levensweg hoe die gaat, of ze krijgen geen voedingszonde. En wat ik niet verwacht had, maar dat kwam uit het onderzoek, qua levensverwachting maakt het geen verschil, maar qua lijden wel. Degene die kunstmatig gevoed wordt, lijdt meer, en dan met name in de vorm van benauwdheid, afweerreacties, iets vaker een longontsteking, dan degene waar we het gewoon maar proberen. Nou meneer, zullen we het toch niet proberen? En dan geeft de logopedist er nog eens wat van die handigheidjes, hoe je ermee om kan gaan. Maar uiteindelijk betekent dan, we accepteren het. Waarom weer? Leven en welzijn. Is het in iemands welzijn wanneer je een slangetje in je neus hebt en je proeft helemaal geen voeding meer? Dat je als het ware je daar nog tegen verzet en is dat in iemands welzijn? Daar hebben we ook als verplegers heel duidelijke regels over afgesproken. Dat we dus bij wijze van spreken van, we zullen echt niet iemand zijn hand vastmaken aan de bedrand, anders haalt hij de neuszonde eruit of we geven daar geen neuszonde voor. Dus we eigenlijk met dit soort punten van iemand die achteruit gaat, accepteren. En iemand die heel tijdelijk in de war is, ja, dat is iets lastiger, dat zeg ik er heel eerlijk bij. U kent allemaal wel het beeld, hè, van de ouder die een blaasontsteking krijgt en op dat moment even erg in de war is. Nou, dan proberen we toch even wat extra tijd en energie erin te stoppen. Probeer dat lepeltje met pap in te nemen. Ondertussen zitten er gelijk wat haldoldruppeltjes op. In de hoop dat we die verwardheid ook een beetje kunnen tegengaan. Dus we zoeken iedere keer gewoon naar leven, welzijn. Ja, hierover donorcodiciel. Ik zou zeggen, maak daar maar eens een keer een aparte avond van. Dat is een boeiend thema. Orgaandonatie. Hier is dat ook de vraag met hersendoden, want daar heeft natuurlijk alles mee te maken. Die woorden leven en welzijn, die blijven natuurlijk een rol spelen. Alleen, en dat is dan de vraag over hersendood, wanneer is er sprake nog van leven? En wanneer is het leven eruit gegleden, om het zo maar eens te zeggen? Palliatieve sedatie. Nou ja, dat voorbeeld, hè, van die man die dreigde te stikken, dat is palliatieve sedatie. Dat je dus gelijk een forse dosis van dormicum geeft met het idee van, dan valt hij gelijk in slaap. Is het niet een soort euthanasie? Oh, maar nou gaan we weer de woorden door de war gooien. Euthanasie ben ik gericht op de dood. Palliatieve sedatie, dat is een behandeling om lijden te bestrijden door middel van iemand in slaap te brengen. Over leven verlengen. Hier staat bijvoorbeeld ook een tekst nog onder. Leer mij naar uw wil te handelen. Of zoals David dat natuurlijk beleden heeft. Mijn tijden zijn in uw hand. Ik denk dat ik dat voldoende uitgesproken heb. Dat het voor de dokter leven en welzijn de leidende principes zijn. En dat het voor ons in die zin een stukje rust kan geven. Morfine kan het stervensproces versnellen. Ik weet niet of wel eens een lezing hier gehouden is van dokter Lieversen. Anesthesioloog van de Daniel de Noot Kliniek, Erasmus ziekenhuis. En die is, zeg maar, de deskundige op het terrein van pijnbestrijding en dergelijke. Die formuleerde het een keer zo, en dat is ook mijn persoonlijke ervaring. Goede pijnbestrijding, goed omgaan met morfine is levensverlengend. Hoe komt dat? Mensen komen tot rust. Het is even die pijn, die benauwdheid, die agitatie. Het wordt allemaal eventjes wat tot rust gebracht. Dus in die zin, morfine, ja, het heeft nu een hele slechte klank, hè? Het was al in de tijd van Napoleon, dat de lijfarts van Napoleon, als er zwaar gewonde soldaten waren, die ze eigenlijk niet meer mee wilden nemen, want dat is veel te belastend voor het leger, dan gaf hij wel eens een hoge dosis morfine. Ja, en dan overlijdt iemand. Maar ik zeg het er wel al bewust bij. Dan gaf hij een hoge dosis morfine. En eigenlijk denk ik hoor, dat het vanuit die ontwikkeling geweest is. Morfine is dus een middel waar je ook levensbekortend van werkt. Misschien een heel raar verhaal. Als artsen kun je een lijst krijgen van middelen die dodelijk zijn. En toen pakweg 15 jaar, 20 jaar die lijst voor het eerst toegestuurd werd. Toen stond er bovenaan morfine. Dat moest je dan geven om een beetje een indruk te geven in een dosis van 200 tot 300 milligram in één keer op spuiten. Nou, als je even nagaat, wij geven als iemand wat zo hartzwak heeft, geven we 5 milligram. Als iemand pijn heeft, geef ik 10 milligram. Nou praat ik over 200. Het is van die lijst afgehaald, omdat toen artsen dit probeerden, menig patiënt overleed er niet aan. En dan zie je eigenlijk de situatie, dus morfine en euthanasie, dat is een hele ongelukkige combinatie. Dus morfine als zodanig zou ik er helemaal niet bij besmetten. Hier is tenslotte nog een vraag van iemand die oud en ziek is, diep dement, de persoon weigert te drinken. In die zin, wij gaan daarin mee. Waarom iedere keer? Leven en welzijn. Heel globaal ben ik nu door de vragen heen gegaan. Kijk even, 9:30. Een laatste vraag, als die er nog is. Is er nog iemand die zegt, nou, een aantal dingen. Misschien mag ik dan zelf nog even één dingetje nog meegeven. Ik gaf wat over die wet, hè. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, het recht op vertegenwoordiging. Als u nou met meerdere kinderen bent, uw moeder ligt in het ziekenhuis, dan moet u altijd wel even realiseren wie van u aanspreekpunt is. Er is geen dokter die wil met alle 7 kinderen overleggen. Dat is ook wettelijk gezien, mag dat niet. Ja, maar ik heb niet zo goed contact met mijn broer. En mijn broer is de contactpersoon. Dus dokter, ik zou eens graag willen weten, hoe is het nou mijn moeder? Ja, moet je toch even je broer bellen. Dat is dus allemaal wettelijk gekaderd. En zich goed realiserend, die persoon is dan ook de contactpersoon. Ja, maar mijn zus die denkt heel anders dan ik. Ja, dat is vervelend. Dat is jammer. Maar dat moet je dus even als familie onderling over hebben. Wat wij nog wel eens tegenkomen, helaas, en zelfs in een reformatorisch verpleeghuis, families die onderling zo verdeeld zijn, dat wij willen zeggen, nee, mensen gaat eerst even naar de rechter. Vraag even of de rechter iemand aanwijst. Nou, dat gebeurt er soms. Dan wijst de rechter iemand aan van die zoon, die dochter, dat is de contactpersoon. Nou, dat weten wij dan als familie ook, als verpleeghuis ook weer. En daar overleggen we dan mee. Maar dat u even weet hoe met een stukje wetgeving, u mag een hoop vergeten van vanavond, 2 woorden vasthouden. Leven, welzijn. Geen laatste vraag meer. Ja, niemand durft te reageren als ik het natuurlijk zo formuleer. Hier maar bij laten. Een beetje opruimen.
Mag ik u vragen om deze avond met ons te besluiten door het opgeven van een psalm en met gebed te eindigen?
We hebben net gezongen uit psalm 25. Het 6e vers. Ik stel voor om nu af te sluiten met het 2e vers. Juist als wegen soms moeilijk zijn te bewandelen. De bekende bede, Heer, en maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Laten we samen eindigen. Barmhartige Heere in de hemel, aan het einde van deze avond mogen we tot u komen in het gebed. Om u dank te zeggen voor al het goede dat u ons vanavond gegeven hebt. Om zo met elkaar na te denken over de medische wetenschap, de ontwikkelingen die er zijn en ja, de zegen die er ook aan verbonden is, want wat geeft het ons veel goed en wat hebben we daarin een voorrechten boven wat vele anderen in deze wereld missen. En ons schenkt u dat, allemaal onverdiende weldaden en tegelijkertijd, wat is het bewaarheid, wat de prediker ook zegt, wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. Vragen die door al deze ontwikkelingen worden opgeroepen, vragen die we moeten beantwoorden. Heren, soms ook vragen waar we nauwelijks een weg meer in weten. Wat verantwoord en niet verantwoord is. Wat goed en niet goed is. Om dan die Bijbelse lijnen, leven en welzijn, als uitgangspunt te houden, heren. En het licht van uw woord nodig. Of zoals de psalmdichter het gebeden heeft. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Heren, leer ons de weg die we gaan moeten. Geef ons ook wijsheid om antwoorden te vinden op de vragen waarmee we geconfronteerd worden in 2012, straks ook 2013. Heer, en dan zegt u het ook zelf in uw woord, wanneer dan ons wijsheid ontbreekt, dat er een plaats is waar we ze mogen begeren van u. U die mild geeft en die niet verwijt, Heer, dat we dan met al onze vragen tot u zullen gaan, dat u vanuit uw woord ons een antwoord geeft. Ja, tot dat ene grote antwoord in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die barmhartigheid getoond heeft aan alle die op zijn weg kwamen, aan zondaren in nood. Heer, mag dat onze diepste levenshouding zijn om barmhartigheid te bewijzen aan alle die onze pad doet kruisen. En of dat nou onze man of vrouw, onze kinderen, onze ouders, ook misschien de vreemde, degene waar we door het werk mee in aanraking komen. Of op een andere wijze, Heer, hoeft het niet altijd het medische werk te zijn, het verzorgende. Al is het misschien die beker water die uitgereikt wordt, die aangereikt wordt in uw naam. Daar wilt u ook zegen aan verbinden. Wanneer die gevangene opgezocht wordt, de naakte gekleed. Heer, mag die barmhartigheid de christelijke gemeente ook vandaag kenmerken. En daarom bidden wij het u. Dat we volgelingen van hem mogen zijn. Dat we zijn voetstappen navolgen en een lichtend licht en een zoutend zout in deze donkere tijd zijn. Heren, dat is ons gebed. Achtervolg van deze avond met uw zegen. Dat we ons voordeel ermee doen, dat het bijgedragen mag hebben onze bezinning. Maar het zondige, het verkeerde, neemt dat alles genadig weg. Heren, de avond is weer ten einde, ieder gaat weer naar huis. Beveilig ons, ga met ons mee, als de nacht weer voor ons ligt, dat uw vleugels ons overdekken. Heer, zo leg ons leven in uw hand, aanvaard de dank voor alle zegening en hoor ons gebed, alleen om Jezus wil. Amen. Alle wel thuis.